Groter dan een berg, zo hoog. Mooier dan de regenboog. Dieper dan de oceaan is hoeveel ik van je hou. Maak je dus geen zorgen meer. Elke dag ben ik er weer. Dit allerleukste liedje is er.
Wil iemand voor de zondagklas bidden?
Dank wel voor deze dag, Heer Jezus. En dat vandaag een leuke dag mag zijn. Dat we naar zondagschool mogen gaan. Dat lukt als in uw naam. Amen.
Amen. Ja, de kinderen mogen naar de kinderklas. Wij gaan verder met het lied van de maand, Amen. Ik heb gevraagd voor het via YouTube te zingen. We gaan nog een lied zingen voor de preek. Mijn Jezus, mijn redder.
Goedemorgen. Ik ben nogal in de gewoonte van preekreeksen. En ik zou graag een nieuwe reeks beginnen. En wij gaan door het boek van Filippenzen. De brief aan de christenen in Filippi. Dus telkens dat ik een preek heb de komende tijd, zal ik dus een stukje van dit boek overlopen. En ik ben het nog niet zeker, maar ik denk dat Arjan ook zal meedoen met deze reeks. Maar ik ben dan nog niet helemaal zeker. Goed, we gaan beginnen met wat achtergrondinformatie. En misschien is dat een goed moment om te vragen aan jullie. Wat weten jullie al over de brief aan de Filippenzen. Zeg maar hoor. Een vreugdebrief. Ja, heel goed. Ja, oké, okay, ja. Het is een vreugdebrief, maar er is ook, ook pijn, ja. Het is geschreven door Paulus, ja. Aha, heel goed, ja. Ja, ja. Hij, weet je welk gevangen? Want hij was verschillende... Rome, ja, ja. Dat is geschreven tijdens zijn gevangenis in Rome, waarschijnlijk, ja. Ja. Oké, heel goed. Kunnen we naar de volgende gaan? Het kan zijn dat het niet lukt, want het is een PDF. Dus, Filippi, je kan dat ook een lezen in Podscherven. Ik heb wat achtergrondinformatie gegeven in Podscherven over Filippi. De stad werd dus gesticht in de 4e eeuw voor Christus. En in het jaar 356 voor Christus werd deze stad veroverd door een zekere Filippus, dus tweede van Macedonië. Dat was de vader van Alexander de Grote. Alexander de Grote is wel een beetje gekend, voor zij die een beetje hun geschiedenis kennen. Hij heeft tot in India geweest. Hij heeft bijna de hele wereld in die tijd veroverd. Dus dat was zijn vader die dat had veroverd en heeft het dan de naam Filippi gegeven. In het jaar 42 voor Christus is er een belangrijke veldslag plaatsgevonden dichtbij de stad. Dat ging over wie dat er keizer zou worden van de Romeinse Rijk. Dus de Romeinen waren toen al aan de macht uiteindelijk heeft de keizer Augustus daar getriomfeerde. En als bedanking voor de medewerking van de stadsinwoners kregen zij het voorrecht om een Romeinse kolonie te worden. Nu, waarom is dat belangrijk? Het gaf hem bijzondere voorrechten. De inwoners van de stad waren automatisch Romeinse burgers. Je weet, Paulus had ook een Romeins burgerschap. Dat taalde voor iets in die tijd. Dat was wel, ze konden niet zomaar een Romeinse burger martelen of zoiets. Ze moesten een rechtszaak hebben enzovoort. Ze moesten geen belasting betalen, de bewoners van de stad Filippi. Ze hadden meer autonomie om zelf beslissingen te nemen. Dus het was nogal een bevoorrechte status als Romeinse kolonie. Wie weet welk hoofdstuk in de Bijbel, in Handelingen, het over Paulus zijn bezoek aan deze stad. Handelingen 16. Handelingen 16 kunnen we lezen over Paulus zijn bezoek aan de stad Filippi. Het is tijdens zijn tweede zendelingsreis. Zijn eerste was dichterbij. Zijn tweede is nu waar dat hij voor de eerste keer op Europees vasteland gaat. En hij is niet alleen. Hij is niet alleen. Hij gaat samen met Silas en Timotheus. We denken altijd van, ja, Paulus deed al die reizen, maar hij was geen Lone Ranger, zoals we dat zeggen in het Engels. Hij werkte niet alleen, hij werkte samen met anderen. Hij had medewerkers die ook met hem meegingen. Niet op ieder reis, maar hij was vaak in gezelschap van andere christenen. Silas, en in deze keer was het dus Silas en Timotheus. Beiden waren Grieks sprekende Joden. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zij Joden waren, dus Joden, maar opgegroeid en leefden in de diaspora. Dus niet in Israël, niet rond Jeruzalem of Judea, maar buiten Israël. Dat wil zeggen dat ze meer beïnvloed waren door het Griekse cultuur. Ze konden Grieks spreken, ze kenden de Griekse en Romeinse cultuur een beetje beter. Eigenlijk ideaal voor Paulus als hij de visie heeft om ook de heidense wereld te gaan bereiken met het evangelie. Dat hij Joden meebrengt die ook Grieks spreken en die de cultuur kennen. We kunnen in Handelingen 16 verder lezen dat hij is natuurlijk gegaan naar Filippi om het evangelie te verkondigen. Maar dat niet zijn eerste bedoeling was om daar te gaan. Hij wou eerst naar Bithynia gaan. Ik weet niet of ik dat juist zeg. In het noorden van vandaag Turkije. Maar we lezen gewoon in Handelingen 16, God, de Heilige Geest, sluitte de deur. Hij kon daar niet naartoe gaan. En hij kreeg tegelijkertijd een visioen van een meneer die zegt, ik kom uit Macedonië, kom ons helpen. En Paulus interpreteert dat droom, die visioen, als van God en maakt de keuze om de oversteek te maken. Je kan het zien op de kaart hier. Dus Paulus is hier en in wat vandaag Turkije is, maakt de oversteek naar Macedonië in Griekenland. En daar ligt dus Filippi. En Filippi was dus de eerste stad dat ze naartoe gingen nadat ze die visioen hebben gekregen. Ondertussen is Filippi een heel belangrijke stad geworden, een Romeinse kolonie. Romeinse officiers, centurien die daar wonen. Een belangrijke handelsstad geworden, multicultureel waarschijnlijk. Het was op de weg naar Rome, een heel belangrijke handelroute. Dus een belangrijke stad. Dus ja, het is logisch, denk ik, dat Paulus dan daar ook naartoe wil gaan om daar het evangelie te verkondigen. Ze zijn in Filippi in het jaar ongeveer 51 na Christus. En dat is dus ongeveer 20 jaar na de dood en opstanding van Jezus. Ik kan mij nog goed herinneren waar ik was 20 jaar geleden. Dat is eigenlijk niet zo lang. Hè? 20 jaar na de dood en opstanding van Jezus zijn ze al in Europa het evangelie aan het verkondigen. Ik vond dat wel mooi. Wat we lezen in het verslag van hun bezoek, door Lucas geschreven, wat we in Handelingen 16 kunnen lezen, is ze komen toe, zoals gewoonlijk, gaan ze eerst naar de plaatselijke Joodse gemeenschap. Dus zoals ik zei, er is een Joodse diaspora over heel de wereld, dat ze kenden. Dus het was gewoonlijk voor hen, voor Paulus en zijn medewerkers, om eerst naar de synagoge te gaan, om daar te vertellen over Jezus, dat Jezus de vervulling is van het Oude Testament, dat Jezus de Joodse Messias is. We lezen dat ze niet naar een synagoge gaan, maar naar bij de rivier, bij het water. Misschien was dat ook een plaats waar dat Joden baden en aanbaden, Yahweh. Meestal was dus de eerste gewoonte om naar de Joden te gaan. En daar ontmoeten ze een zeker Lydia. Nu, wie was Lydia? We weten, ze kwam uit Thyatira, een Griekse stad in wat vandaag Turkije is. Dus ze is niet inheems, of ze is niet van de stad Filippi. Ze is een handelaar in purper textiel. Meeste mensen zeggen, omwille van dat weten we, dat ze waarschijnlijk rijk was. Purper was duur in die tijd, als kleurstof. Maar kunnen we dat zeker zeggen? Waarschijnlijk niet. Ze was een handelaar, hè? Ze was een ambachtspersoon. Ze was zeker niet tot de armeren. Misschien wat we vandaag middenklasse zouden noemen. Vandaar ook dat ze bij het water was, omdat je veel water nodig hebt voor textiel. Zij was een godvrezer, met andere woorden, ze was niet Jood, maar ze erkende Yahweh, de God van Israël, als de enige ware God. Oké, dat is ook belangrijk. En waarschijnlijk was ze dus ook een belangrijke figuur in die eerste kerkgemeenschap in Filippi. Want we lezen dat heel het huishouden van Lydia werd bekeerd en werd deel uitmaakte van die eerste kerk. Maar we lezen ook van tegenslagen, een verhaal van een slavin die als orakel werkt of moet geforceerd wordt om te werken. Dat wil zeggen een waarzeggend geest, iemand die inzicht heeft over de toekomst. En dat werd misbruikt door haar eigenaars, die halt maakte daardoor. En we lezen dat Paulus die geest uitdreeft, waardoor dat er geen halt meer is voor de eigenaar van de slavin. Ze belanden dus in de gevangenis. Er is opstand, er is tegenstand. Ze wilden niet graag dat de mensen worden vrijgezet, omdat de economie wordt daardoor verpest en ze worden in de gevangenis geplaatst. Zonder dat ze zeggen dat ze eigenlijk Romeinse burgers zijn. Dus Paulus is Romeinse burger, dat wil zeggen dat hij niet mocht zomaar zonder een rechtszaak in de gevangenis gestopt worden. Maar ze worden bevrijd. Dus dat er wonderbaarlijke dingen gebeuren. Er is een aardbeving en ze worden bevrijd uit de gevangenis. De cipier denkt dat hij nu in de problemen zal komen, omdat hij heeft hen laten vrijgaan. En staat op punt om zichzelf een einde te maken aan zijn eigen leven. Paulus zegt, doe dat niet, en vertelt hem over God. En de cipier, die geen godvrezer was, dat is ook belangrijk. De cipier was dus waarschijnlijk geen aangename persoon. Een plaatselijke, ja, denkt martelingen enzovoort, was gewoon in die tijd. Dus dat was geen godvrezer, niemand die iets kende van, van Yahweh, van God van Israël. Maar hij en zijn huishoud worden ook christenen. Dus die eerste kerkgemeenschap had van alles, van ieder soort persoon. En mensen die uit een Joodse achtergrond komen, maar ook een cipier die waarschijnlijk een heel dubieus achtergrond had. Dus dat is een patroon eigenlijk dat in het boek van Handeling zich continu herhaalt. Een kleine groep zendelingen, apostel Paulus samen met zijn discipelen, komen toe in een stad. Ze gaan eerst naar de synagoge of de plaats van ontmoeting voor zij die God aanbidden. En ze vertellen het evangelie over Jezus, dat Jezus de vervulling is van het Oude Testament, de Joodse Messias. Sommigen bekeren zich, anderen verzetten zich en er wordt een klein proto-kerk ontstaan uit die Joodse gemeenschap. En die worden dan buiten de Joodse gemeenschap gezet. Er is de volgende stap dus voor Paulus is het evangelie gaan verkondigen aan de heidenen. Hij zal dat waarschijnlijk op een andere manier gedaan hebben, want die hadden geen kennis van het Oude Testament. Die zouden niet geweten hebben van de Bijbel. En dus Paulus zal niet kunnen zeggen van, kijk, in Jesaja lezen we over de leidende dienaar. Dit is Jezus. Jezus vervult al die beloften. Hij zal een andere aanpak gehad hebben voor de heidenen. Opnieuw is er tegenstand en verdrukking door de heidenen, al dan niet samen met de Joden. En we lezen ook vaak dat er wonderen en tekenen zijn die daar samen mee gaan. En het groep verlaat de stad. Soms moeten ze vluchten voor hun leven. Dat is een stukje het patroon die zich continu herhaalt in het boek Handelingen. De eerste christenen werden dus afgewezen door zowel de Joodse gemeenschap, omwille van hun geloof in Jezus als Messias, maar ook door de Griekse en Romeinse gemeenschap, de heidenen, omwille van hun geloof in Jezus als enige Heer. Dat was waarschijnlijk een rechtstreekse bedreiging ten opzichte van al de religies in die tijd. In die tijd, de stad Filippi was waarschijnlijk vol met tempels, net zoals iedere Romeinse en Griekse stad, met verschillende goden, verschillende afgoden. En dan heb je een groep christenen, meest sommige van Joodse afkomst, dus de Joden waren sowieso al door de Romeinen een beetje bekeken als vreemd, gevaarlijk. Aanbidden maar één God, dat is ook raar in die tijd. Dus de christenen waren beschouwd als een soort secte binnen die Joodse, omdat ze ook zeggen dat er maar één God is. Maar met de claim dat Jezus, die ze aanbidden, is God en is Heer en is de Heer over alles. En dus was dat een bedreiging, een iets dat in opstand kwam tegen de autoriteit van de keizer. Want in die tijd, de keizer had ook een cultus rond zich. De keizer werd beschouwd als de zoon van God, als God zelf. En dus die christenen die Jezus noemen als zoon van God, als God, ja, Dat was heel vreemd, maar ook een bedreiging voor de Romeinse machten. En dus zie je dat er christenen werden vervolgd, niet alleen door vervolgd, uitgestoten door de Joodse gemeenschap, maar ook door de heidenen. Het beeld die we krijgen, niet alleen in de Filippenzen, maar in veel van Paulus zijn brieven, is dat er hier een geestelijke strijd gebeurt. Een geestelijke strijd tussen Jezus en de machten. En ik denk dat Paulus daar bij die machten had hij waarschijnlijk ook die afgoden in gedachten. De machten van de duisternis, die goden in de Romeinse cultuur. Denk maar aan de brief aan de Efeziërs. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten, de autoriteiten van de onzichtbare wereld. En dus leidde dat tot vervolging. Dan de brief aan de Filippenzen. Dat was geschreven ongeveer 10 jaar later, na Paulus zijn bezoek aan de Filippenzen. Dus ongeveer 61 na Christus. Zoals Maarten zei, waarschijnlijk tijdens Paulus zijn huisarrest in Rome. Paulus heeft dan ook niet alleen de Filippenzenbrief geschreven, maar ook anderen, Colossenzen, Efeziërs, misschien Philemon, allemaal geschreven terwijl zijn huisarrest in Rome. En we kunnen lezen, niet alleen in onze tekst, maar in andere van zijn brieven, dat Paulus verwachtte dat hij wel opnieuw zou vrijgelaten worden. Hij verwachtte dat zijn rechtszaak in Rome zou leiden tot zijn vrijzetting. En dat hij opnieuw de kerkgemeenschap in Filippi zal kunnen bezoeken. Maar het is ook een context waarin dat de vervolging van de christenen neemt toe. Christenen, zoals ik zei, bevonden zich tussen de heidenen met al hun afgoden en de joden met hun geloof in één God. En eigenlijk behoorden ze tot geen van de twee. En dus waren ze vrij kwetsbaar. We weten bijvoorbeeld dat de keizer Nero, christenen, dat is waarschijnlijk ook gekend door jullie, de keizer Nero gaf christenen de schuld voor de brandstichting in Rome in het jaar 64 na Christus. En daarover heeft Tacitus het volgende geschreven. Je mag naar de volgende gaan. Ik ga het even voorlezen. Om aan de beschuldigingen een eind te maken, schoof Nero, de keizer Nero, de schuld op een groep die door het volk gehaat werd vanwege hun wandaden en die bekend stonden als christenen. De naam is ontleend aan Christus, die onder keizer Tiberius door de procurator Pontius Pilatus ter dood was gebracht. Deze verderfelijke bijgeloof was voor een korte tijd onderdrukt, maar brak vervolgens opnieuw uit, niet alleen in Judea, waar de oorsprong ervan ligt, maar zelfs in Rome, de plaats waar alle gruwelijken en schandaden van de wereld samenkomen en populair worden. Eerst werden degenen die schuld bekenden gearresteerd. Daarna werd op grond van hun aanwijzingen een enorme menigte veroordeeld. Niet zozeer vanwege de beschuldiging van brandstichting, maar vanwege hun haat tegen de mensheid. Allerlei vormen van spot werden toegevoegd aan hun executie. Bedekt met dierenhuiden werden zij door honden verscheurd, gekruisigd of in brand gestoken, zodat zij dienden als nachtelijke verlichting wanneer de dag voorbij was. Nero stelde zijn tuinen open voor dit schouwspel en gaf zelf voorstellingen in de circus spelen, waarbij hij zich mengde onder het volk in de kleding van een wagenmenner of staand op een wagen. Ondanks hun schuld en de straf die zij verdienden, waakten zij medelijden, want het leek erop dat zij niet voor het welzijn van het publiek werden geëxecuteerd, maar om de wreedheid van één man te bevredigen, Nero. Daar lees je hoe verschrikkelijk het was voor de eerste christenen. En dit is dus ongeveer 4 jaar nadat Paulus zijn brief aan de Filippenzen schrijft. Dus we kunnen wel verwachten, denk ik, dat de vervolging van christenen neemt toe. Dat is een stukje de achtergrond van Paulus zijn brief. Nu, waarom schreef Paulus zijn brief? Eigenlijk heel simpel, omwille van zijn liefde voor hen. Zijn liefde voor de Filippenzen, de christenen in Filippi. Maar verder wou hij natuurlijk ook onderwijs geven. Hij wou hen bemoedigen en hij wou hen bedanken voor hun steun. We gaan de eerste hoofdstuk, maar niet helemaal, maar tot 26 gaan we samen bekijken. Ik ga het even eerst voorlezen. Filippenzen 1, vers 1 tot 26. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb, als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, verleerd tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw aan alle overen bekend is geworden dat ik een gevangen ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heer door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Omdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Inderdaad, vreugde is een heel belangrijk thema in heel de brief van Paulus. Het is een woord die 16 keer voorkomt. En dat is toch wel even bijzonder. Hè? Hij moet denken, hij is in huisarrest, hij is in Rome. Er is toch een kans dat hij zal sterven. De verdrukking neemt toe van christenen. En toch is vreugde het hoofdthema van deze brief. En de stijl van dit brief, deze brief is ook... Ja, het is warm, het is hartelijk, het is vol van de affectie, warmte die hij voelt voor de christenen daar. Het is spontaan. Het vloeit voort uit zijn hart. We proeven die vreugde die Paulus ervaart door zijn relatie met de christenen daar. Dat thema van vreugde, en in bijzonder de vreugde die Paulus ervaart door zijn samenwerking met de kerkgemeenschap, die gaan we verder gaan verkennen. Aan de hand van twee vragen kunnen we naar de volgende slide gaan. Nu, in Galatenbrief lezen we dat de vreugde is een van de vruchten van de Heilige Geest. Maar ik wil even vanuit deze tekst enkele kenmerken van Paulus zijn vreugde benoemen. Volgende slide. Wat is dus vreugde? Wel, ten eerste, volgende, is het relationeel. Paulus ervaart vreugde telkens wanneer hij bidt voor hen, lezen we in vers 3 en 4. Telkens wanneer ik aan jullie denk, voel ik vreugde. In vers 7, hij koestert hen in zijn hart. Nog sterker, zegt Paulus, God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus, in vers 8. Letterlijk staat er hier, en dat is vreemd, maar in de letterlijke vertaling is het met de ingewanden van Jezus verlang ik naar jullie. Met de ingewanden, dat was de plaats waar ze de passies, de emoties, de gevoelens, de wil van de mens. Dus zegt Paulus hier, met de liefde, de passie van Jezus verlang ik naar jullie. Dat is heel sterk, hè? Hij zegt dat hij bijna ze evenveel lief heeft als Jezus. Met Jezus zijn liefde heeft hij hen lief. Na andere woorden, die vreugde is verbonden met zijn relatie met hen. Zijn gevoelens voor hen, zijn affectie, zijn liefde voor hen. Maar het is ook een vreugde die gegrond is in de liefde van Christus. Het is een emotie, zeker, maar het is ook meer dan dat. De bron van zijn vreugde, van zijn liefde, is uiteindelijk de liefde van God geopenbaard in Jezus. Onder leiding van de Heilige Geest voelt Paulus wat Jezus voelt. Hij zegt hetzelfde, ik verlang vurig naar u met de emoties, de liefde van Jezus. Dus het overstijgt zijn eigen emoties en vindt zijn oorsprong in Gods hart. Dus het is gegrond in de liefde van Christus. Maar het is toch ook kwetsbaar, want het is omwille van hun keuze, hun gedrag, dat hij die vreugde voelt. Hij verheugt zich in hen, omdat zij volgen de weg van het evangelie. Omdat zij samenwerken met hen. In vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu, heeft hij vreugde. Dus het is toch kwetsbaar. Want wat als zij dat niet deden? Wat als de kerk dat niet deed en volgde niet in de weg die hij had gewenst? En dat gebeurde ook, hè? Denk maar aan de Galatenbrief. Hoe dat Paulus zijn hart breekt omwille van de christenen in Galaten, waar dat ze toch misleid worden door andere strekkingen binnen de kerk en denken dat ze moeten al die wetten opnieuw gaan beginnen volgen. Maar hier is Paulus zijn vreugde des te meer sterker omdat zij achter hem staan, omdat zij bidden voor hem, omdat zij in gemeenschap zijn met het evangelie en met hem. Het is een beeld van een mooie samenwerking dat wij hier krijgen. Denk aan die tekst, die psalm, hoe goed en hoe lieflijk wanneer broeders en zusters samen in eenheid leven. Wel, dat is wat we hier zien. Paulus en de christenen in Filippi samen in eenheid. Maar dat is zeker niet altijd zo. Ook niet voor Paulus, zoals we hebben gezien in de Galatenbrief. En het is omdat die vreugde relationeel is, dat het ook kwetsbaar is. Het is omdat de christenen in Filippi nauw aan het hart van Paulus liggen, kunnen zij een reden zijn tot diepe vreugde. Maar het kan evengoed anders geweest zijn. Ze kunnen ook een reden geweest zijn tot een diepe droefheid. Ik denk dat dat ook herkenbaar is voor ieder van ons. Als iemand dichter bij ons staat, zijn de emoties meer intens. De vreugde is groter, maar de pijn kan ook groter zijn. Maar toch is vreugde ook veerkrachtig. In 18, vers 18 lezen we: maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus geeft toe, sommigen verkondigen het evangelie uit een verkeerde motivatie, om hem in gevaar te brengen. Wij weten niet precies wat er hier is bedoeld. Is het een groep binnen de kerk die misschien zeggen, Paulus is te liberaal. Hij houdde zich niet genoeg aan de wetten van het Oude Testament. Het kan zijn dat Paulus het daarover heeft. Dat er een groep binnen de kerk die ook het evangelie verkondigen, die ook vertellen over Jezus als de Joodse Messias, maar die toch zich verzetten tegen Paulus. Maar we zijn het niet zeker. Maar, zegt Paulus, het neemt zijn vreugde niet weg, omdat voor hem het belangrijkste is dat het goede nieuws over Jezus verkondigd wordt. Niet zijn eigen eer, zijn eigen reputatie. En dus behoudt hij zijn vreugde. Dus we zien dat er ook dat er intern gevaar is binnen de kerk. Dat hij weerstand krijgt binnen de kerk, maar ook extern. Hij staat onder huisarrest, hij wacht op een verhoor. En toch zegt hij, ik verblijd mij. Ik kan mijzelf, die vreugde wordt hem niet afgepakt. En dan een heel mooi vers in 21. Want voor mij het leven is Christus en sterven is voor mij winst. De volgende in het Engels. For me to live is Christ and to die is gain. Dat is echt een prachtige vers, vind ik, van Paulus. Voor mij het leven is Christus en sterven is winst. Dus wat heeft hij te verliezen? Wat heeft hij te verliezen? Hij kan zich verblijden omdat hij, of hij nu leeft, het is voor Christus. Hij leeft niet voor zichzelf, hij leeft niet voor zijn eigen eer, zijn eigen reputatie. Het is voor Christus. Maar als hij sterft, is hij bij Christus. Voor hem is het een win-win situation. En dan het laatste kenmerk, als we teruggaan naar de vorige slide, is wederkerig. Ja. Omdat vreugde is iets relationeel, het is iets dat niet alleen voelt, maar het is omdat je in relatie staat met anderen. Zijn vreugde van Paulus geeft de christenen in Filippi ook vreugde. En hun vreugde geeft hem dan ook opnieuw vreugde. Ze versterken elkaar. Later in het brief, in hoofdstuk 2, vers 2, zegt Paulus, maak mijn blijdschap volkomen. En hij zegt dus eigenlijk, vul mijn vreugde aan door wat jullie doen. Maak het compleet, mijn vreugde, door wat jullie doen. Dus er is een wederzijdse uitwisseling van vreugde. Het versterkt elkaar. Dus dat is vreugde. De tweede vraag is, wat is dan samenwerking voor het evangelie? Welk soort samenwerking zien we tussen Paulus en de kerkgemeenschap? Volgende. Zij delen in het geloof. Hij begint zijn brief aan de heiligen in Christus Jezus. Met andere woorden, dat zijn broeders en zusters. Jezus is het geloof in Jezus is wat hen verbindt met elkaar. Er is een geestelijke, een theologische eenheid die al bewerkt is en die behoud wordt door Jezus. Zij delen in het geloof. Maar meer dan dat, zij ijveren samen voor het geloof. Met andere woorden, ze zijn samen met Paulus bekommerd dat het evangelie verkondigd wordt. En daarom zegt Paulus in vers 12 en tot 14, En ik wil dat u weet, ik wil dat dus de christenen in de Filippi weten, dat wat er met mij is gebeurd, met andere woorden zijn arrest, zijn huisarrest in Rome, dat dat eigenlijk ten goede is gekomen voor het evangelie. Zodat, want, iedereen hier in het gerechtsgebouw weet dat ik hier ben, dat ik gearresteerd ben omwille van mijn geloof in Jezus. Plus, zegt hij, het merendeel van de broeders in de Heer hebben meer vertrouwen gekregen om het evangelie te verkondigen, omwille van zijn huisarrest. Dus wie zou denken misschien dat ze plotseling daar meer angst voor hebben, maar eigenlijk is het tegenovergesteld. Omwille van Paulus zijn huisarrest hebben ze meer moed om christen te zijn en het woord te verkondigen onbevreesd. Dus, zegt Paulus, dit is ten goede gekomen. En hij wil dat weten, hij wil dat zij dat weten. Want ze zijn niet alleen bekommerd om hem als persoon, ze zijn ook bekommerd om het evangelie. Zij delen in zijn passie om het evangelie te verkondigen. Wat weten we nog concreet over hun samenwerking? We weten dat zij baden voor Paulus. Hè? In vers 19, want ik weet dat mij tot zalig... Door uw gebed. Dus zij bidden voor Paulus. We weten ook dat er een financiële steun was voor Paulus. Zij hebben een gift gegeven aan Paulus. Dat kunnen we later in de brief lezen. Ze hebben zelfs iemand gestuurd vanuit hun kerkgemeenschap, een zekere Epafroditus. Dat gaan we in hoofdstuk 2 lezen, een andere keer. En omdat zij bezorgd waren over hem, over zijn welvaart. Dus die samenwerking gaat heel ver en er is wederzijds liefde en warmte voor elkaar. Opnieuw, het beeld dat we krijgen hier is van een prachtige samenwerking tussen verschillende mensen, Paulus, de apostel, de stichter en vader van hen in het geloof, zijn medewerkers Timotheus, Epafroditus als boodschapper van de gemeenschap en de gelovigen, Lydia, de cipier, allemaal zijn ze verbonden met elkaar in het evangelie. En ze delen dezelfde liefde voor Jezus en voor elkaar. Hoe kunnen we dit toepassen op ons vandaag? Dat beeld van hoe een samenwerking zo mooi kan zijn. Maar zoals ik al gezegd heb, dat gebeurt niet altijd. Ook niet voor Paulus. Is het mogelijk om dat soort samenwerking vandaag te kennen, te proeven? Kunnen wij datzelfde soort vreugde van Paulus en de christenen kennen vandaag? We kunnen naar de volgende slide gaan. Nu, in het Westen vandaag is er grote waarde gehecht aan de persoonlijke autonomie van de mens. Het individualisme vandaag is enorm. En ik denk dat de boodschap die wij krijgen is: het is niet goed om onze eigen vreugde afhankelijk te maken van anderen. Het is niet goed dat onze vreugde, onze eigen blijdschap afhankelijk is van anderen. Je moet het in jezelf vinden. Maar het gevaar is dat wij eigenlijk daardoor ook deze gave van de Heilige Geest, vreugde, ontlopen. Misschien door ons aan elkaar te geven in een kerkgemeenschap, wil God ons de mogelijkheid geven om die vreugde te ervaren die wij hier kunnen proeven tussen Paulus en de christenen. In hoeverre is vreugde wel mogelijk zonder in verbinding te staan met anderen? Is het wel mogelijk om die vreugde te kennen als wij ons hart afsluiten van relaties en van anderen? Ik denk een heel belangrijke Bijbelse principe is dat God heeft de mens geschapen om in verbinding te staan met elkaar. De kerkgemeenschap, als plaats waar Gods vernieuwing en zijn koninkrijk zichtbaar wordt, hier op aarde, zou meer dan elders een plaats moeten zijn waar die vreugde tastbaar is. Ik wil ook daarbij natuurlijk zeggen, als ik zeg dat we onze vreugde niet afhankelijk moeten maken, of dat de vreugde die wij kunnen kennen is door relaties te gaan, er bestaan zeker ook ongezonde verhoudingen tussen mensen, waarbij iemand zijn geluk te veel afhankelijk maakt van één iemand. Maar het gaat hier om, we kunnen naar de volgende slide, het gaat hier om het belang van gemeenschap, van relaties, om die diepe vreugde te ervaren. En dat vraagt toch een zekere kwetsbaarheid, denk ik. Maar de kerk zou een veilige plaats moeten zijn waar die kwetsbaarheid mogelijk is. Kan het zijn dat wij ook in ons geloofsleer ook hebben een stukje die individualisme overgenomen, wanneer wij zeggen of beweren dat wij alleen God nodig hebben voor ons geluk? Dat wij zeggen, ja, het gaat niet goed met mijn relaties, maar het is oké, want ik heb toch God. Feit is, denk ik, dat het pijn doet wanneer anderen ons teleurstellen, juist omdat God ons geschapen heeft om in relatie te zijn met anderen. Om in verbinding te zijn met anderen. Het is juist Gods bedoeling dat wij elkaar bemoedigen en liefhebben, zodat onze vreugde volmaakt kan zijn. Dus, om te eindigen, nog eentje. Ja, hoe kunnen we groeien in die vreugde? Allereerst groeien in de liefde voor Jezus en voor elkaar. En dat vraagt tijd en inspanning om verbinding onderling te versterken. Maar ook bouwen aan een veilige omgeving waar mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. En ik wil daarbij ook zeggen van, Mirjam, je zei vanmorgen dat het moeilijk is. Want dat is een voorbeeld van jezelf kwetsbaar op te stellen. En dat is alleen mogelijk als iemand zich veilig voelt in onze gemeente. Dus het is belangrijk dat we bouwen aan een veilige omgeving waar mensen zich durven kwetsbaar op te stellen. En als laatste, een visie voor het geheel. Iedereen heeft een rol binnen het geheel. Dat zie je ook met Paulus. We denken soms dat het alleen Paulus die rondging, maar nee, hij had medewerkers die met hem meegingen. En hij besefte heel goed dat hij een stukje afhankelijk was van die gebeden van de christenen in Filippi. En daarom kon hij ook die vreugde ervaren, omdat het niet hem alleen was, maar hem in verbinding met anderen. Ik vind in een preek de toepassing altijd vrij moeilijk. Want ik ben van mening dat je nooit mensen kan forceren. Je kan nooit iemand forceren om te doen, iets te doen of niet te doen. En ik denk dat, als ik het mag durven zeggen, dat de Heilige Geest ook zo werkt. Dat het is door innerlijke overtuiging en verandering en niet door macht, niet door forceren. Dus ga ik nu geen stappenplan van oké, als gemeente gaan we dit en dit en dit doen en dan gaat er vreugde zijn. Nee, dat geloof ik niet in. Maar ik geloof wel in de kracht van inspiratie en de kracht van getuigenissen. Dus ik wil ieder van jullie uitnodigen om deze week een keer na te denken over momenten in jouw leven wanneer jij een diepe vreugde hebt mogen ervaren. Momenten dat je kunt denken van ja, toen proefde ik iets van die vreugde dat Paulus het hier over heeft. Die vreugde die meer is dan alleen een emotie. Het is wel een emotie, maar dat dieper gaat dan een emotie. En dat je dat hebt mogen meemaken samen met andere christenen. En ik zou graag hebben dat, als je wil, dat je dat dan opstuurt naar Marta, van onze redacteur van Potscherven, zodat dat dan in Potscherven verschijnt volgende week. Dus weet, als je iets schrijft, dat het gelezen zal worden. Dus denk ook na over wat je wil delen in een groep. Maar een moment dat je hebt een diepe vreugde mogen ervaren. Om een voorbeeld te geven, uit mijn eigen leven. Ik heb één keer, denk ik, echt mogen een diepe vreugde en verbondenheid met anderen ervaren in een moment van lofprijs. Ik kan me dat nog goed herinneren. Dat was echt bijzonder. Dat ik voelde een heel diepe vreugde. En ik voelde me echt heel verbonden met iedereen anders. Dat we samen God waren aan het loven en prijzen. Het hoeft niet zo'n ervaring. Het kan ook van alles zijn. Hè? Een andere ervaring, samen met Nick in het ziekenhuis werken, dat geeft mij ook diepe vreugde. En dat is ook een voorbeeld van hoe samenwerken met christenen vreugde kan geven. Dus denk er een keer goed over na deze week. Het is voor donderdagavond dat potscherven klaar moet zijn. Dus voor donderdagavond mag je gerust een getuigenis neerschrijven en die opsturen naar Martin. En dat wordt dan volgende week in potscherven. Om elkaar te bemoedigen en te inspireren om die vreugde te zoeken. We gaan nu een tijd van gebed nemen. Ieder voelt zich vrij om luid op of in stilte te bidden. Misschien kunnen we ook in ons gebed denken aan de vreugde die wij hebben in Jezus en God daarvoor danken. Maar laat u zelf leiden door de Geest in uw gebeden. En ik ga dan afsluiten. Ik bid, Heer, dat wij mogen diezelfde vreugde ervaren in ons eigen leven. We hebben gezien, Heer, dat het wel kwetsbaar is. Dat er dingen gebeuren in ons leven waarbij het moeilijk is om vreugde te ervaren. Maar Heer, ik bid dat door de bemoediging van broeders en zusters, door ons liefde voor u, door uw liefde voor ons, dat wij toch die diepe vreugde meer en meer mogen ervaren. En ik bid, Heer, dat onze kerkgemeenschap hier in Kortrijk, dat wij ook mogen gekend zijn als mensen van vreugde. Zelfs wanneer het moeilijk is in deze wereld, dat wij zullen gekend zijn als mensen van vreugde. Heer, het is een gave van de Heilige Geest. Het komt van u. Heer, wilt u ons die vreugde geven? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met een laatste lied. Zullen we recht staan voor ons laatste lied? Sluit af met de zegen die Paulus ook zijn brief mee afsluit aan de christenen in Filippi. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Nog even uw aandacht voor de mededelingen. Er is bidstond morgenavond in de kerk. De andere mededelingen staan in potscherven, maar wat er niet in potscherven staat, is dat de kalenders van Daniel van Dingen en zijn zoon in Burkina Faso, het project van medisch project van de Dingenen, zijn beschikbaar. 10 euro is voor een kalender. Ik ga die vanachter leggen. De rekeningnummer staat er ook bij op dit papiertje. Dus graag als je eentje neemt, ook de held storten. 10 euro. Goed, dan Jan, je hebt ook nog een paar mededelingen.
Ik wil misschien nog een keer verduidelijken in verband met die kalenders. Het is misschien beter dat je het geld in het collectebus doet, want wij betalen dan van de gemeente van de eerste keer. Anders is het een beetje moeilijk om het allemaal te ordenen. Dus iemand die een kalender koopt, steekt 10 euro in de collectebus. Dan heb ik ook nog 2 mededelingen. Dus op 22 december is er een kerstontbijt, zoals gewoonlijk. Dus misschien kunnen we al in uw agenda schrijven. Dus het zal weer met kaartjes zijn of briefjes van wie dat er komt en met hoeveel. Dus je mocht ook mensen uitnodigen. Dus op 22 december om 8:30. En dan heb ik nog een vreugdevolle aankondiging. Voor het jaar 2026 gaan we terug op gemeenteweekend. Het is niet gelukt voor volgend jaar. We wilden het ook niet doen in oktober. of in november, in die koudere perioden. Dus op 1 mei 2026, dat is ook een verlengd weekend, gaan we terug op gemeenteweekend. Dus ik hoop dat we daarin allen aanwezig kunnen zijn, want het was de eerste keer toch wel een vreugdevol samen zijn. En ik hoop dat het ook bij 2 jaar ook zo mag zijn. Dan wens ik jullie nog allemaal een gezegende zondag.